Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 17 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. En het achtste maar, blijf eruit zich dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 7 en 8 van Psalm 17. schriftlezing voor deze middag is uit de brief aan de Hebreeën. En we lezen daaruit het 11e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 26. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 26. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 16, het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Hebreeën 11 vers 8 tot en met 26, zingen Psalm 16 vers 6 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte die stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels. En als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen, gemeente, in de Heidelbergse catechismus. En dan zijn wij toe aan de behandeling van zondag 22, vraag en antwoord 58. Waar opnieuw over troost wordt gesproken. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. We willen samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Genadige en barmhartige Heere, u bent het die in uw langmoedigheid en goedheid ons ook deze middag weer in de gelegenheid stelt om naar uw woord te gaan horen. En zoals we ook vanochtend hebben gevraagd, zullen we ook deze middag dat weer doen, Heere, of dat u ons de hulp wil schenken van uw geest, mocht die op onze paden ten leidsman strekken. Ook als wij deze middag het pad bewandelen van de belijdenis, de geloofsbelijdenis, die ons bepaalt bij het artikel van het eeuwige leven. En als het ook ergens duidelijk wordt, Heere, dat wij een leidsman nodig hebben, dat wij de Heilige Geest nodig hebben, dan is het ook wel hier. Want het gaat over zaken die niet gezien worden, die wel beleefd worden, maar dat is niet iets wat uit de mens zelf opkomt. Dat beginsel van de eeuwige vreugde, wat ik in mijn hart gevoel, zo zegt de opsteller, dat is een vrucht van het werk van de Heilige Geest, die ons bekend maakt met dingen waar wij van nature zo blind voor zijn, waar we onwetend in zijn, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem zelfs een dwaasheid. Wij mensen zijn zo op het hier en nu gericht, op dit aardse, op dit tijdelijke, op het zichtbare, op het voelbare, dat wij geen oog hebben voor het eeuwige en voor het hemelse. En daarom, Heere, roept u ook in de schriften er gedurig toe op om niet de dingen te bedenken die van beneden zijn, maar die boven zijn, omdat de dingen van beneden maar tijdelijk zijn, maar die van boven zijn eeuwig. En daarom, Heere, komen wij u bidden, maak ons bekend met ons einde, wat de mate van onze dagen is, opdat we weten hoe vergankelijk we zijn. Want dat dit tijdelijk en zichtbare leven niet de enige werkelijkheid is, maar dat u vanuit uw woord ons bekend maakt met een andere werkelijkheid. die net zo reëel, net zo werkelijk is als die waar wij in leven. Want wij zijn niet altijd in dit leven. We hebben hier geen blijvende stad. En wat hebben we dat al vaak om ons heen gezien, heren? Dat de dood tot alle mensen doorgaat. Alle soorten mensen, rijk en arm. En alle leeftijden. En ook wij zijn mensen van wie gezegd moet worden dat wij de slaap des doods eens zullen slapen. En onze ziel niet van het graf kunnen redden. En heren, wij bidden u of dat u ons, zoals we hier zijn of thuis luisteren. En ook de jongeren en de kinderen willen brengen tot die goede keuze die uw knecht Mozes eenmaal mocht doen. En die gezien heeft aan de ene kant de schatten van Egypte, de genietingen van de zonde. Aan de ene kant wat er in zijn dagelijkse leven te verkrijgen was. En aan de andere kant de versmaadheid van Christus. En heren, wij bidden u, als wij dan wel in andere omstandigheden leven, maar als het nog steeds om diezelfde zaken gaat. De wereld en haar begeerlijkheden aan de ene kant. Of u en dat eeuwige leven aan de andere kant. Heren, wilt u geven dat wij door de geest zo mogen worden bearbeid, dat wij gaan zien dat die wereld voorbij gaat. En al die begeerlijkheden die ons zo aantrekken. Maar dat wie u heeft, dat die het leven heeft. Hier een beginsel en straks volmaakt. Heren, wij bidden om uw geest. Als wij geroepen worden om deze dingen te verkondigen. Als we daar woorden aan moeten geven. Aan de hand genomen door de belijdenis enkele aspecten van dat eeuwige leven vanuit uw woord. Op te diepen uit de schriften. En geef, heren, dat we het aan de harten mogen leggen. En dan hebben we opnieuw het werk van uw geest nodig. Niet alleen om het uit te leggen, maar ook omdat het toegepast mag worden. Vooral, heren, omdat uw woord er duidelijk over is dat er niet één alleen maar een eeuwig leven is, maar ook een eeuwig sterven. Eeuwig bij u of eeuwig zonder u. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, wat hij ook heeft dan daarnaast, maar hij heeft het leven niet. Laten die twee wegen, heren, en die twee eindbestemmingen zo op ons hart gebonden worden dat ons leven erdoor tot stilstand komt. Dat we voor het eerst of opnieuw de balans van ons leven op gaan maken. En onszelf voor uw aangezicht gaan afvragen waar wij straks die grote eeuwigheid gaan doorbrengen. En als we er zelf enige zekerheid over hebben mogen ontvangen, dat het leven mij bereid is en dat u ons opneemt in uw heerlijkheid, heren, dan zullen wij toch ook op onze knieën gaan voor onze kinderen, als we ze mogen hebben, of onze kleinkinderen. Mensen om ons heen. Dan worden we geroepen om degene die ten dode wankelen te grijpen. En ten dood gegrepen zijn te redden. Heren, wilt u dan zelf in de prediking van deze twee wegen en die enige naam onder de hemel tot leven en zaligheid gegeven meekomen. Open uw woord, heren, voor het hart en het hart voor uw woord. En leg beslag onder dat woord, zoals u al meermalen hebt gedaan. Opdat het mee mag gaan de week in. Opdat we erover na zullen denken. Opdat het ons tot overdenking mag brengen in de binnenkamer. En niet zullen rusten, heren, voordat wij uit de dood overgegaan zijn in het leven. En die enige troost in leven en sterven mogen kennen en beoefenen. Heren, wil uw kinderen daarin ook onderwijzen. Die op reis zijn naar dat eeuwig vaderland. Maar zo vaak hun ogen naar beneden hebben. Zo vaak van die dingen worden afgehouden door de zorgvuldigheden van het leven. De boze die niet ophoudt hen aan te vechten. en probeert de hemel uit het hart te houden. Heren, dat ook zij geoefend mogen worden in deze dingen. Geoefend mogen worden om die verzekering te mogen ontvangen. Dat het leven mijn Christus is en het sterven gewin is. Heren, wil daartoe ook uw geest in de harten van uw kinderen geven en daar de Christus verheerlijken. Want in het zien op hem, daar ligt toch de heerlijkheid in besloten. Heren, wij bidden u of dat u uw werk in uw koninkrijk wilt doen laten voortgaan. In de bekering van onbekeerden, in de leiding van zoekende zielen, in de versterking in hetgeen wat u hebt gebracht. Terwijl we u ook bidden, heren, voor deze wereld in nood, deze schepping die zucht als in barensnood. En we hebben de beelden gezien en de getallen gehoord van dat vreselijke, van die vreselijke natuurramp in Turkije en Syrië. Heren, ontfermt u zich over de slachtoffers, over de nabestaanden van de vele doden die zijn gevallen, over de vele gewonden, de dak- en thuislozen inmiddels, alle hulp die op gang moet komen, waar ook wij onze gaven mogen geven. Heren, dat dat toch op de juiste wijze gebruikt zal mogen worden. We lezen van de corruptie in dat land, waardoor zoveel geld dat daar ooit bijeen is verzameld naar allerlei dingen gegaan is, behalve naar de bouw van goede huizen en gebouwen. Heren, dat daar toch een verandering in mag komen. En dat er toch lessen geleerd mogen worden van deze vreselijke ramp. En bovenal, heren, laat er sprake van deze ramp verstaan mogen worden. Daar in Turkije en Syrië, waar u ooit die 7 gemeenten hebt gehad. Waar ooit de geest zo rijk gewerkt heeft. Dat er duizenden tot bekering zijn gekomen. Bloeiende gemeenten waren. Heer, u hebt toen leven uit doden gewerkt. U kunt dat opnieuw doen. En sterkt ook daar de organisaties die niet alleen met de daad, maar ook met het woord daar arbeiden. We bidden u, heren, voor het volk van de Oekraïners, dat zucht onder het nu al maandenlange oorlogsgeweld. Ik wil ook hen gedenken, heren, en geven dat aan dat geweld een einde mag komen. Dat u ingrijpen, heren, u van wie gezegd wordt dat u oorlogen doet ophouden en de spiezen aan tweeën breekt. Heren, wilt dat daar doen. En geef zo, heren, dat ook daar door uw kerk, zowel in Oekraïne als in Rusland, de gebeden vermenigvuldigd mogen worden en wij hier in het Westen voor hen. En laat ook daar de roepstem mogen worden gehoord en geheiligd. Gedenk ons zo tezamen, heren, als kerk en wereld. En doe ons beseffen dat wij mensen zijn die zondaren zijn, die verzoening nodig hebben, die vergeving nodig hebben. En schenk ons dat, terwijl we u bidden of dat u ons wilt bewaren voor de zonde en voor de boze ook in deze dienst. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 73, de versen 12, 13 en 14. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Het 13e, wien heb ik nevens u omhoog. En het 14e, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. 12, 13 en 14 van Psalm 73. U krijgt opnieuw gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En opnieuw zal de tweede collecte, het tweede zakje, bestemd zijn voor de noodhulp aan Turkije en Syrië. De Heer zegene u met uw gaven. na het amen van de prediking willen we met elkaar zingen uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend, stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het vierde vers van Psalm 43, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. We hebben tegenwoordig allemaal wel navigatie in onze auto, denk ik. Althans, heel veel mensen hebben dat. En als je dan naar een bepaalde plaats toe moet, naar een bestemming, en je hebt dan ook die stem aanstaan die je begeleidt, dan hoor je steeds, en nu moet je linksaf, en dan moet je rechtsaf, en hier moet je rechtdoor. En uiteindelijk als je dan aankomt, dan zegt die stem, bestemming bereikt. Je hebt je bestemming bereikt. Zoiets kun je ook zeggen van ons leven. Dat wij op reis zijn. En dat er ook allerlei stemmen klinken. Hier linksaf, hier rechtsaf, daar rechtdoor. En uiteindelijk dan zul je horen, nou heb je je bestemming bereikt. Je eeuwige bestemming. Want dat laat de Bijbel ons wel duidelijk zien. Dat na dit leven onze ziel tot God terugkeert, geoordeeld zal worden en op de plaats zal zijn waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen. En nu spreekt de Bijbel over twee soorten bestemmingen als eindpunt van twee wegen. En als wij de catechismus nu lezen, dan wordt er eigenlijk maar over één bestemming gesproken. Namelijk het eeuwige leven. Wat troost u het artikel van het eeuwige leven? En waarom is dat nou zo? Waarom spreekt de catechismus alleen maar over het eeuwig leven, terwijl wij toch weten dat er behalve de eeuwige heerlijkheid en zaligheid ook een eeuwige rampzaligheid is. Er is niet alleen een hemel volgens de Bijbel, maar ook een hel. Waarom zwijgt de catechismus daar hierover? Nou, niet om te ontkennen dat er zoiets is als een buitenste duisternis, maar omdat hier een kind van God aan het woord is. En omdat hij zijn geloof beleidt en zijn troost uitspreekt als gelovige. En zo'n waar gelovige mag dan ook spreken van de troost van dat eeuwige leven. Maar gemeente, ook al spreekt dan de catechismus niet van de andere kant, ik geloof wel dat het tot mijn opdracht behoort, niet alleen om mensen tot Jezus te leiden, maar ook om het de rechtvaardige aan te zeggen dat het hem wel gaan zal, en de goddeloze aan te zeggen dat het hem kwalijk gaan zal. En daarom heb ik gedacht dat ik niet alleen maar over die troost van dat eeuwige leven moet spreken, maar ook over de andere kant. Die andere bestemming waar de Bijbel zo heel helder van spreekt. Als je het alles bij elkaar optelt, dan wordt er in de Bijbel meer gesproken over de rampzaligheid dan over de zaligheid. En daarom denk ik dat ik dat vanavond ook niet mag laten liggen. Ook al spreekt de catechismus daar niet over. Dat is geen kritiek op de catechismus. Maar we moeten even verstaan waarom de catechismus zo spreekt. Dat is omdat er een gelovige aan het woord is. Maar we zitten helaas hier niet alleen met gelovigen in de Bijbel. Niet alleen met kinderen van God die genade kennen. Maar, en dat moet u maar nagaan en ik ook, waar hoor ik nou bij? Welk van die twee wegen bewandel ik? En naar welk van die twee eindbestemmingen ben ik nu op reis? Het is een heel stuk gemeente om daarover te moeten preken. Maar we zullen eerbiedig proberen de schriften te volgen daarin. En we schrijven boven de prediking: bestemming bereikt. Eeuwig leven of eeuwig sterven. En de Heere geve dat zijn Heilige Geest er zo in mee mag komen dat ware gelovigen worden getroost, dat Gods kinderen worden bemoedigd. Maar dat als we nog voor eigen rekening leven, dat ik als prediker, wetende de schrik des Heren, u mag bewegen tot het geloof. En gedrongen door de liefde van Christus, u mag oproepen en mag lokken en nodigen om het leven te zoeken, nu dat nog te verkrijgen is. Bestemming bereikt, eeuwig leven of eeuwig sterven. Vorige week hebben we dus die troost overdacht in zondag 22 vanuit vraag 57 aangaande de opstanding des vleeses. En de catechismus behandelt in dezelfde zondag 22 ook het artikel van het eeuwige leven. Want dat volgt als een kind van God naar ziel en lichaam verenigd mag worden, als hij op mag staan uit het graf, dan is dat niet om daarna opnieuw nog een keertje te gaan sterven. Nee, dan gaat hij met ziel en lichaam naar dat eeuwige leven. En wat is dat nu? Het eeuwig leven. Nou, eigenlijk, gemeente, spreken we dan over dingen die zich meer laten beleven dan bespreken. En de catechismus die zegt dat ook. Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, dat is eigenlijk wat het eeuwige leven dan is. Wat Paulus ook bijvoorbeeld zegt in 2 Korinthe 12... toen hij opgetrokken werd in de derde hemel, in die eeuwige heerlijkheid, of het in een visioen was of lichamelijk, hij weet het niet meer, maar hij heeft onuitsprekelijke woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Dus het gaat hier over dingen, gemeente, waar eigenlijk geen woorden voor zijn. En die zich ook beter laten beleven, en ik kom daar straks wel op terug, want de catechismus zegt dan ook, nademaal ik nu in beginsel het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Maar dat gezegd hebbend, gemeente, moeten we toch eerbiedig proberen de schriften na te spreken om niet helemaal te zwijgen over het eeuwige leven, maar een aantal elementen van dat eeuwige leven met elkaar te overdenken. En heel vaak zie je dat in de Bijbel er dan beeldtaal wordt gebruikt om ons een soort van indruk te geven wat die hemel dan is in al zijn heerlijkheid. Dan wordt er gesproken over straten van goud, poorten van parels. Dat is beeldtaal. Dat refereert aan dingen die wij herkennen, waardoor wij een indruk krijgen van hoe heerlijk, hoe schitterend dat moet zijn. Er worden visioenen ons meegedeeld. Dingen die ons een indruk geven van wat er allemaal zal zijn en hoe het zal zijn. Maar ook, en dat is hetgene wat ik eigenlijk wil onderstrepen, ook vanuit de catechismus, wat er niet zal zijn. Dat doet de Bijbel ook vaak. Wat is dan het eeuwige leven? Nou, los even van wat het wel is, wat dan in beeldtaal wordt verwoord, zegt de schrift vooral ook nogal eens wat er niet zal zijn. Dat bijvoorbeeld in Openbaring 21. Waar Johannes dus een visioen krijgt in de hemel, waar hij de stem hoort van de levende God, waar hij het nieuwe Jeruzalem uit de hemel ziet neerdalen, dat als een bruid toebereid is voor zijn bruidig, voor haar bruidegom. En dan zegt hij, en aldaar zal niets zijn. Daar is geen dood, daar is geen rouw, daar is geen ziekte, daar zijn geen tranen meer. God zal al die tranen van de ogen afwissen. Dus wat er niet zal zijn, wat heel sterk hoort bij ons leven, de rouw en de ziekte, het verdriet en de zorgen, dat is daar niet meer. God wist de tranen van de ogen van zijn kinderen af, zoals een moeder dat hier op aarde ook wel eens doet. Als een kind verdriet heeft of pijn heeft, dan veegt ze de tranen van de wangen van het kind af en ze kan met haar liefde en met haar troost en met haar aanwezigheid die tranenvloed van een kind, van een verdrietig kind, stoppen. En zo doet de Heere dat. Hij veegt de tranen af. De tranen, de brandende tranen vanwege de zonde. Zoals we dat zo vaak in de psalmen tegenkomen, dat mensen daar hun hart uitstorten voor God, hun zonde belijden voor God, onder tranen belijden dat ze schuldig zijn, dat ze kwaad hebben bedreven. Maar ook de tranen die verbonden zijn aan de gevolgen van de zonde, de ziekte, de rouw, de zorgen, al die tranen zullen door Gods hand worden afgeveegd, die zullen daar niet meer zijn, want er zal geen zonde meer zijn. Er is geen wet der zonde en des doods meer dat aanklaagt. Er is geen lichaam der zonde en des doods dat nog hoeft gedragen te worden. Geen plaats meer voor de zonde en voor de gevolgen van de zonde. Daar zal iemand als Job nooit meer hoeven te klagen. Ga ik voorwaarts, dan zie ik God niet, of achterwaarts, dan bemerk ik hem niet. Daar zal geen verloren zoon ooit meer hoeven te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar zal geen Petrus ooit op zijn knieën hoeven te vallen en te zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En geen Maria Magdalena hoeft dan te klagen, ze hebben mijn Heere weggenomen. God zal daar bij hen zijn. En alles zijn. En in allen. En er is geen plaats meer voor de dood. En geen plaats meer voor het verdriet. En geen plaats meer voor het gemis van God. God zal alles zijn. En in allen. Maar behalve wat er niet is, de zonde en de gevolgen daarvan, wordt er in de schriften ook nogal eens gesproken over wat er wel is. En zoals ik al zei, dat gebeurt dan vaak in beeldtaal. Maar er wordt gezegd dat de eeuwige heerlijkheid daar is. De eeuwige zaligheid, de eeuwige heerlijkheid. Dat is een woord dat veel gebruikt wordt in de Bijbel. Als het gaat om wat is nou eeuwig leven, dan wordt er gesproken over de eeuwige heerlijkheid. En wat is dat, de eeuwige heerlijkheid? Nou, dat is iets wat wij van nature missen. Allen hebben gezondigd, zo zegt Paulus in Romeinen 3, en derven de heerlijkheid Gods. Derven, dat is een oud-Nederlands woord. Wij gebruiken het, althans, accountants gebruiken het misschien nog wel eens in hun rapporten, loonderving of wat dan ook. Dat betekent dat je loon mist, dat je loon achteruit gaat. Nou, bij derven, wij missen de heerlijkheid Gods, omdat we zondaren zijn. Dat wil zeggen, de heerlijkheid Gods, dat is de aanwezigheid van God. Die missen wij. En als God verschijnt, bijvoorbeeld jongens en meisjes in de velden van Efrata, waar de engelen rechtstreeks bij God vandaan komen, iets van die heerlijkheid, die majesteit van God meenemen, dan omschijnt de heerlijkheid des Heren die herders. De gelichtglans van Gods aanwezigheid is daar. De heerlijkheid des Heren omscheen hem. Wel, dat zal in de eeuwige zaligheid zo zijn. Daar is God. Daar is God bij hen. Daar is God alles en in allen. Na dit leven, na de dood is het leven mij bereid, zo zegt Psalm 49. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Of net wat we gezongen hebben, Psalm 73. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat wil zeggen opgaan in God. En dat is iets voor ons, wat de catechismus dan noemt, dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord, dat is in geen mensenhart opgeklommen. Die eeuwige heerlijkheid is altijd anders, groter, heerlijker, rijker dan wat we hier op aarde kunnen meemaken. Dus moet de Bijbel zich bedienen van beeldtaal. Allerlei beelden, allegorieën worden gebruikt om uit te beelden wat we er ons ongeveer bij moeten voorstellen, maar het is altijd groter en heerlijker. Het is onuitsprekelijk, zo zegt Paulus. Nou, en die heerlijkheid, en dat is een derde punt, dat zal ook blijdschap met zich meebrengen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Want het vrome volk, zo zegt Psalm 68, in u verheugd. Dat zal huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, zonder grenzen. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt, die heerlijkheid des Heren, ten hoogste toppen stijgen. En waarom is het die blijdschap? Waarom zegt Psalm 89, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Nou, dat is nou die troost. En die troost, dat veronderstelt dus het verdriet. En wat was het verdriet van Gods kerk? Wat is het verdriet van de ware gelovigen? Wel, dat is vooral iets wat opkomt uit de heiligmaking. Het verdriet van de heiligmaking bij Gods kinderen, dat het willen wel bij hen is om God te dienen, nadat hij waard is, maar dat het volbrengen niet gevonden wordt. Dat het lichaam der zonde en des doods hen tegenhoudt. Dat het vlees tegen de geest begeert, zodat ze niet doen wat ze wilden. Dat doet Paulus klagen, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat geeft verdriet. Dat ik geen ijver heb om God te dienen zoals hij waard is. Dat ik geen volkomen geloof heb. Maar dat er boze lusten des vleeses zijn. Dat ik telkens word tegengestaan, de werkelijkheid van de duivel die mij aanklaagt. De wereld die zoveel kracht heeft. De zonde die als teer aan mij kleeft. Maar er is een troost, zo zegt de belijdenis op grond van de schrift. Straks dan is er eeuwige blijdschap. Dan zullen treuring en zuchting, juist ook van het leven in de heiligmaking, die lijdensweg van Gods kerk, dat zal worden afgesloten. En dan leg ik nog even de nadruk op dat woordje eeuwiglijk, om God eeuwiglijk te prijzen, zo staat er dan. Dat is iets wat nooit meer ophoudt. En ik ook had de gezanten wel eens vragen, ja, maar wie geeft nou de garantie dat er dan toch niet weer eens een keer een zondeval zal plaatsvinden, en wie zegt nou dat het niet nog een keer kan gebeuren? Nou, die garantie kan ik niet geven, maar die geeft de schrift. En de catechismus spreekt hem na. Het zal een eeuwige blijdschap zijn. Het zal eeuwig duren, die heerlijkheid. Daar staat de drie enige God garant voor. dat wat hier op aarde zo onvolmaakt is en wat hier op aarde zo vaak door Gods kinderen ervaren wordt, die ontnuchtering zal ik maar zeggen, dat als je als het ware bent opgetrokken geweest tot in de hemel toe, als de hemel laag gehangen heeft, als de Heere door zijn woord en geest overkomt in je hart en iets van die blijdschap en die vreugde geeft te beleven, dan kan die rauwe werkelijkheid zo zwaar zijn, zoals bijvoorbeeld Mozes dat moest ervaren. Die man die was op de berg geweest en hij had God gezien van aangezicht tot aangezicht. En dat licht van Gods heerlijkheid was zo indringend geweest. Zijn huid, zijn vel ging blinken als de zon. Zodat hij een doek over zijn hoofd moest leggen, want de mensen konden hem niet eens aanzien. Maar wat Mozes ervoer toen hij van die berg afkwam, rechtstreeks uit de heerlijkheid des Heren, de aanwezigheid van God, toen zag hij daar dat goddeloze volk rondom dat gouden kalf. In een zedeloze, goddeloze feeststemming. En stond hij weer in de rauwe werkelijkheid. Wat Paulus ervaren heeft toen hij opgetrokken werd in de derde hemel en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Toen werd hem gegeven die engel des Satans, die scherpe doorn in zijn vlees. Kwam hij weer met beide benen op de grond terecht. Was het weer afgelopen, dat beleven van die eeuwige heerlijkheid, dat beginsel van die eeuwige vreugde. Maar opnieuw zegt de catechismus, u die genade mag kennen, die de strijd van de heiligmaking mag kennen, die het verdriet van de heiligmaking mag kennen, die inderdaad wel eens met de Dordtse leerregels moet zeggen dat de verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder is dan de dood. Er is troost. Er is de troost van het eeuwige leven. Dat zal straks voorbij zijn. Er zal straks eeuwige blijdschap zijn. Storeloos. Zonder perk en zonder paal bij God en in God opgaan. Eeuwig hem te loven en eeuwig hem te prijzen. En wat dat zal zijn, gemeente, nogmaals, dat is iets wat zich meer laat beleven dan bespreken. De catechismus zegt ook dat eeuwige leven, dat is niet iets wat straks pas aanvangt. Er wordt wel eens gesproken over mensen die gestorven zijn, kinderen van God die gestorven zijn. Vader mag nu in de hemel zijn. En dan bedoelen we natuurlijk dat dan die eeuwige heerlijkheid, eeuwig bij God zal, dat is begonnen. Maar als we de schriften lezen en de catechismus ook daarbij lezen, dan staat daar dat eeuwige leven niet daar pas begint, maar nademaal ik nu het beginsel van het eeuwige leven, van het eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Dat is wat anders dan het begin van de eeuwige vreugde. Als we ergens aan beginnen, een huis gaat gebouwd worden, dan is er een begin te zien. Er wordt een fundament gelegd bijvoorbeeld. De muren worden opgetrokken, dan is er een begin te zien van het huis. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Niet een begin, maar een beginsel. En wat is een beginsel ook alweer? We hebben het pas met de catechisant ook overdacht. Dan moet je denken inderdaad aan bijvoorbeeld een embryo. Dat prille menselijke leven dat in de moederschoot groeit. Waar eigenlijk nog nauwelijks vorm in te zien is. Maar wat wel alles in zich heeft wat die mens later zal worden. In die genen en in dat DNA, daar zit alles in. Welke kleur haar we hebben, welke kleur ogen, hoe onze stem zal gaan klinken, hoe we eruit gaan zien, Dat zit allemaal in dat DNA opgesloten. Dat is het beginsel. Of zoals een knop van een bloem. Dat is nog geen bloem, maar het beginsel van die bloem zit erin. Het moet alleen nog verder open groeien. En dat is nou met het eeuwige leven ook zo. Het beginsel, dat is aanwezig. En dat wil zeggen, Gods volk zal straks geen vreemd werk gaan doen. Het zal niet totaal helemaal vreemd zijn. Ze zullen geen vreemde God ontmoeten, maar ze zullen ook niet een vreemd leven gaan leiden. Hier hebben ze in beginsel die vreugde al leren kennen. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Dat komen we in de psalmen tegen. Er is niet alleen maar sprake van klagen en van droefheid, maar er is ook dat beginsel van die vreugde. Die blijdschap die er kan zijn. Zoals Jesaja dat verwoordt: ik ben zeer vrolijk in den Heer. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid, die heeft hij mij omgedaan. En dat zijn meemaakzaken, gemeente. Dat zeg ik, het laat zich beter beleven dan bespreken. Als je dat hebt mogen beleven, dan weet je dat je er eigenlijk alleen maar van kan staan. Maar je hebt het gevoel dat je er meer aan afdoet dan dat je er echt werkelijk iets over zegt. En het is ook vaak zo genoten en zo toegesloten, zo zeiden de oude mensen vroeger. Het zijn uurtjes van korte duurtjes. Dat zijn allemaal van die uitdrukkingen, gemeente, waar toch veel waarheid in zit. Want de werkelijkheid van dit vlees en van het lichaam der zonde en des doods, dat doorbreekt die eeuwige vreugde zo vaak. Maar als je het beleven mag, dat je het nou bij benadering zoiets beleven mag als Paulus. Opgetrokken wordt, dat wil zeggen uitgetild wordt boven de werkelijkheid. En iets van die derde hemel mag aanschouwen. Even uitgetild boven jezelf. Even weg uit jezelf. Weg uit de werkelijkheid. Weg uit de zonde. Dat je niemand ziet dan Jezus alleen. Nou, dan is er blijdschap in je hart. Alle verstand te boven gaat. Dan is er iets van dat beginsel van die eeuwige vreugde. En of het in het lichaam geschiet of buiten het lichaam, Paulus zegt, ik weet het niet. Maar ik heb onuitsprekelijke woorden gehoord. Dan zie je iets van hem, van zijn schoonheid. Van de genade die in zijn lippen is uitgestort. En dan ben je even weg. Mag u het weten, wat dat is. Dat ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het geloof, gemeente, is een bevindelijk geloof. Er is geen geloof zonder gevoel. Al is dat gevoel niet altijd even sterk aanwezig. Maar er is aan de andere kant wel veel gevoel zonder geloof. En dat zeg ik niet om het moeilijk te maken, maar wel om de werkelijkheid ervan te benadrukken dat ons gevoel ook weer niet een duidelijke raadgever is, want de Heer Jezus zegt dat ook. Als het gaat om dat tijdgeloof, dat neemt terstond het evangelie met vreugde aan. Dus daar is emotie, daar is gevoel bij. Dat is het tijdgeloof. Maar wat onderscheidt dan het tijdgeloof van het ware geloof? Nou, inderdaad dat het tijdelijk is. En dat geldt dan ook van bijvoorbeeld de ontdekking aan de zonde. Het tijdgeloof kent niet de verbrokenheid van het hart. Dat kent wel een soort beroering van het geweten, vaak bezorgd vanwege de gevolgen van de zonde. Het is ontdekt. En dan komen de tranen. Omdat het gezien wordt. Maar het gaat niet diep. Het verbreekt het hart niet. Er zijn wel tranen over de gevolgen, maar niet over de zonde zelf. Het heeft geen wortel, het gaat niet diep in de ontdekking. En daarom als die gevolgen van de zonde weer zijn afgezwakt of weggeëbt, dan is het met de ontdekking aan die zonde en schuld ook weer afgelopen. En ze nemen het evangelie wel met blijdschap aan, zegt de Heer Jezus, maar niet in het binnenste van het hart. Het blijft een beetje oppervlakkig aan de buitenkant. En als de beproeving komt, zoals de Heer Jezus dat vertelt, als de zon gaat schijnen op dat plantje dat geen wortel heeft, dan verdort het al snel. Als de beproeving komt, of het nu vervolging is, of dat er weer een nieuwe verleiding komt, dan schrompelt dat tijdgeloof als sneeuw voor de zon weer weg. Het is maar tijdelijk. En er is wel gevoel, maar oppervlakkig. Het wortelt niet diep. Het verbreekt het hart niet. En nog een kenmerk van een tijdgeloof, dat maakt in principe ook grote mensen. Dat is blij met zichzelf. Het tijdgeloof dat wil wat hebben, dat wil wat zijn, dat wil meespreken, dat wil kind van God zijn, dat wil meedoen. En zoals bijvoorbeeld een, wat je dan wel eens leest, dat zo'n jonge vrouw, zeg maar van 25 jaar, dan trouwt met een man van 85. Nou, dat zijn meestal geen armoedzaaiers, dat zijn meestal rijke mensen. En zo'n meisje dat trouwt dan met zo'n oude man vanwege zijn geld. Om wat te hebben, om wat te zijn. Maar een echte bruid, die trouwt niet met haar bruidegom vanwege zijn geld of vanwege zijn positie. Al zou die straatarm zijn. Het gaat om haar, om de bruidegom. En in het geestelijke leven is dat ook zo. Dat tijdgeloof, dat zoekt de schatten en de gaven. Dat zoekt de naam, dat zoekt de eer. Dat wil wat hebben, dat wil wat zijn. Terwijl het ware geloof het te doen is om de persoon van God en Christus. En dat maakt juist klein, dat maakt juist ootmoedig. Waarom was het toch op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. En gemeente, ik zeg deze dingen omdat dat ook ter beproeving, ter toetsing wordt gegeven in de schriften. Juist ook als het gaat om de vraag, en waar zal ik nou die eeuwige bestemming, waar zal mijn eeuwige bestemming nou zijn? Waar zal ik nou die eeuwigheid gaan doorbrengen? En ja, dan moet ik, gemeente, toch overgaan ook naar dat tweede. Al zegt de catechismus daar niks over. Maar nogmaals, vanuit het principe, vanuit de werkelijkheid bedoel ik te zeggen, dat wij niet alleen maar met gelovigen hier zijn, niet alleen maar met kinderen van God, maar dat er ook nog mensen zijn die voor eigen rekening staan. En die niets weten van de droefheid naar God en niet weten van de blijdschap in God. En daar moet toch ook, naar opdracht van de grote profeet en leraar, wat van gezegd worden. Niet alleen de rechtvaardigen aanzeggen, het zal u wel gaan. Er is troost voor u, er is eeuwig leven. Maar zeg het ook de goddeloze aan, het zal hem kwalijk gaan. En de Heer heeft het tot zijn knechten gezegd. Ik zal het bloed van uw handen eisen. En als je niet waarschuwt, in bewogenheid, ook die andere kant predikt, dan zal ik dat bloed van uw handen eisen, omdat u niet gewaarschuwd hebt. Omdat u niet met twee woorden hebt gesproken. En ik weet, gemeente, dat gegeven uit de schriften, dat wordt steeds minder, in steeds minder kerken gehoord. Vanuit de gedachte soms van, ja, maar moet je nou die donkere kant zo laten horen en kun je niet beter vanuit het positieve spreken? Het zijn toch ook de goede tieren des Heren die tot bekering leiden en niet de wet enzovoort. Maar zou de Heren het dan voor niks hebben geopenbaard? Zou er dan voor niets zoveel gesproken worden in de Bijbel over de hel, De rampzaligheid. En waar heeft Paulus het dan over als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Als daar dan niet over gesproken mag worden. Of als we denken, dominee, wees nou maar voorzichtig, want ja, mijn kinderen zitten hier en straks kunnen ze vanavond weer niet slapen. Of ik vind het zo erg als er over gesproken wordt, het maakt me zo somber. Nou gemeente, ik zeg u eerlijk, ik doe het ook niet graag in die zin dat ik het fijn vind om over deze dingen te spreken. Maar ik heb naar mijn overtuiging geen keus. Zegt het, de goddelozen, dat het een kwalijk gaan zal. Zeg het, dat wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En dat met het doel, gemeente, om u te bewegen tot het geloof. Maar daarom moet er gesproken worden over die andere kant. Er is niet alleen maar een eeuwig leven, maar dat is ook een eeuwig sterven. En zou het niet juist het verval in de kerk, zou het niet de oorzaak zijn van het verval in de kerk, dat dit element in steeds meer prediking is gaan ontbreken? En dat de handen van zoveel predikers rood zijn van het bloed van hun hoorders, omdat ze weigeren om deze dingen nog te bespreken en te prediken. En de Heere, bewaren we ervoor, gemeente, dat ik deze dingen zou verzwijgen alleen maar omdat het ons somber zou maken. Mocht het ons maar eens somber maken en tot een heilzame wanhoop brengen. En dat we zouden gaan zoeken om vergeving te ontvangen. De Heer heeft het ons ook vanochtend laten verkondigen, toch? Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Stel dat oordeel uit. Met het doel dat ze het gaan weten. En dat ze vergeving gaan zoeken. Ook vanuit die werkelijkheid. Van dat eeuwige sterven. Want John Bunyan die zegt ergens. Die heeft een hele verhandeling over de hel geschreven. Hij zegt, de duivel die wil maar niet dat er over de hel gesproken wordt. Want hij weet dat als een zondaar zich ernstig zorgen gaat maken over die eeuwige rampzaligheid, dat hij zijn knieën gaat buigen en dat hij gaat zoeken om vergeving, dat wil de duivel niet. En daarom, gemeente, ook maar weer iets, want ik zeg eigenlijk hetzelfde als bij de hemel, bij het eeuwige leven. Ik kan niet met woorden zeggen wat dat is. De schrift zegt daar ook niet alles van. Ook weer vaak in beeldtaal. Maar wel om daarmee ons een referentie te bieden voor, dat wij ons er iets van kunnen voorstellen wat dat dan zal zijn. En dan moeten we ook bedenken, gemeente, dat niemand zo vaak in de Bijbel over de hel gesproken heeft dan de Heer Jezus Christus. Het woord hel in het Nieuwe Testament, in het Grieks is dat Gehenna. Gehinnom. En dat betekent het dal van Hinnom. 12 keer komt dat voor. 11 keer wordt het door de Heer Jezus gesproken. En wat bedoelt hij daarmee? Met Gehenna, Gehinnom. Dat is het dal van Hinnom. Wat net buiten Jeruzalem lag. Waar de vuilstortplaats was van Jeruzalem. En waar ook de dode lichamen van misdadigers die gekruisigd werden, werden neergegooid. Die mochten geen begrafenis krijgen. Die waren de vervloekte dood gestorven, die moesten daar worden neergeworpen. En daar ontleent de Heer Jezus dat beeld aan. Waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. En dat vuur, gemeente, dat is het beeld van Gods toorn. Vuur daalde af van de hemel en verteerde Sodom en Gomorra. vuur daalde neer op Achan de dief, gestenigd en daarna verbrand. Het element van de toren van God, het element van oordeel. Dat is wat in de Bijbel ons wordt voorgehouden. Gods toren. De Heer Jezus gebruikt nog een tweede beeld. Aan de hand van de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Waar er een gast is die wel uitgenodigd was. Maar die weigert om een bruiloftskleed aan te trekken. Die denkt dat hij in die bruiloftszaal met zijn eigen kleding wel goed genoeg zal zijn. Een beeld van de eeuwige zaligheid, van de eeuwige heerlijkheid, waartoe ieder mens genodigd wordt. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle geen einde der aarde. Maar wel in de weg die God heeft aangewezen. Wel op de wijze zoals God dat voor ogen heeft. Hij wil dat de mensen dat bruiloftskleed aantrekken. Wat volgens Openbaringen de rechtvaardigmaking is. Dat wil zeggen dat je als een totaal verloren zondaar, niet met eigen gerechtigheden, maar met de gerechtigheid van Christus bekleed wordt. Omdat je deugden en wegwerpelijk kleed zijn. Nou, deze man die weigerde dat, die dacht, ik ben goed genoeg, ben goed geweest voor andere mensen, ik heb goede werken gedaan, enzovoorts. En wat zegt dan de Heer Jezus? Die man werd gebonden. Buitengeworpen in de buitenste duisternis. Waar wening is en knessen der tanden. Dus behalve het vuur wordt er ook gesproken over duisternis. En duisternis is het beeld van eenzaamheid. Angst. Zonder God. In de eeuwigheid, dat wil zeggen, dan ben je in de duisternis. Dan ben je eenzaam. Angst. Hier op aarde, gemeente, zijn er nog altijd wel zaken die ons kunnen troosten, zelfs in het zwaarste lijden. Dan is er nog een kind dat lacht. Dan is er nog een druppeltje water ter verkoeling. Dan is er nog een vogel die zingt. Dan is er nog de zon die schijnt. Maar daar is geen licht. Daar is eenzaamheid. Daar is ellende. Daar is de toren van God. En duurde dat nou maar een miljard jaar? Maar het is eeuwig. Een van de meest ernstige schriftwoorden, gemeente, vinden we in Openbaringen. Waar de verhoogde Christus er ook over spreekt wat dat eeuwig zal zijn. Waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Een gemeente met alle klem en alle bewogenheid die de schriften ook aangeven. Als er dan zo'n plaats is, die door de Heer Jezus met name wordt gepredikt. Als er dan die duisternis is. Als er dan die eeuwige pijniging is. Dan heb ik toch geen enkele reden meer om rustig te leven, voordat ik weet dat ik daar niet kom. Dan moet niets mijn hart meer kunnen bezetten, voordat ik weet dat dat niet mijn eindbestemming zal zijn. En dat is ook nou juist de bedoeling, gemeente, van de schrift, en ook mijn bedoeling deze middag. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u of jou tot het geloof. U hoeft niet verloren te gaan. Het eeuwige leven is niet onbereikbaar. De Heere komt het zo genadig en welwillend prediken en verkondigen. Hoort aandachtelijk naar mij, zegt Hij, en uw ziel zal leven. En ik geloof, gemeente, dat het deze dingen zijn, jonge mensen, dat het deze dingen zijn. Eeuwig leven of eeuwig sterven. Ik geloof dat het deze dingen zijn die Mozes tot bezinning hebben gebracht. We hebben het gelezen uit Hebreeën 11. Dat Mozes de keuze heeft mogen maken. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Mozes heeft, dat is een woord wat gebruikt wordt, verkiezende, heeft het op een weegschaal gelegd. Heeft een balans opgemaakt. En aan de ene kant zag hij zijn eigen rijke leven. De schatten van Egypte, nou daar had hij ruimschoots toegang in. Schat hemelrijk was hij. Het toenmalige Egypte, dat puilde uit van de schatten. Nog liggen de musea vol met al die schatten van die farao's. En daartegenover zag Mozes dat volk waaruit hij geboren was. Daar in Goshen. Dat zo leed. Dat werd verdrukt. En de schrift noemt dat de versmaadheid van Christus. Want ze leden al om Christus wil. Het slangenzaad. Egypte, dat was bezig om het vrouwenzaad. Het Hebreeuwse volk te verderven omdat de duivel wist dat uit dat volk de Christus zou geboren zou worden. En daarom moesten al die jongetjes de Nijl in. En daarom was het de versmaadheid van Christus. Ze leden om Christus wil daar in Egypte. En Mozes heeft dat gezien en hij heeft het gewogen. Aan de ene kant zag hij daar de genieting van de zonde. Of zoals je het ook mag vertalen, de zondige genieting. Want wij kunnen ook gemeente van dingen die op zichzelf geoorloofd zijn, op een zondige wijze genieten. Het is niet verkeerd om geld te hebben. Het is niet verkeerd om veel geld te hebben. Maar we kunnen op een zondige manier van dat geld genieten. Alsof het een en het al is. Op een zondige manier van onze buik genieten. Als we van die buik een God maken. Het vleeselijke, het aardse, het lichamelijke verheerlijken. Het hier en het nu. Nou, Mozes heeft dat gezien. De genieting van de zonde. En wat kun je daarvan genieten, jonge mensen? Het gaat in de zonde echt niet over dingen waar je tegen je zin in betrokken wordt. Wat kan er prachtige muziek zijn die gemaakt wordt door de wereld en door de duivel? Wat kan het heerlijk zijn om op te gaan en heel die sportverdwazing? Daar geniet je toch van? Hoef je geen moeite voor te doen. Kan het heerlijk zijn om alles van deze wereld en deze aarde te hebben? Veel geld en veel bezittingen. Zoveel mogelijk genieten en vrolijk zijn. Het leven in de wereld is echt geen straf hoor, voor de vleeselijke mens althans. Nou, dat heeft Mozes gehad en gezien. En aan de andere kant, dat vreselijke leven van die mensen, die slaven daarin Goshen. En toen zag hij wat voor natuurlijke ogen verborgen was. En toen maakte hij die keus. Verkiezende liever met dat volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hij heeft het gezien, die schatten van Egypte, ik mag ze even in mijn handen hebben. En die zonde, ik mag even genieten. Maar voor een tijd. En daarna komt de vergelding van het loon. Dan raak ik dat allemaal kwijt. Dan begint de eeuwigheid. En toen zag hij iets in dat volk. Zij hebben iets wat dat Egyptische volk mist. Ze hebben een God. Ze hebben een zaligmaker. En daarom hebben zij het leven. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd te genieten der zonde. Jonge mensen, ouderen, mag ik u hartelijk oproepen om die goede keuze te mogen leren maken. Al die dingen die ons aantrekken hier in dit leven, die jou aantrekken. Sky Radio. Tijdelijk. Netflix. Tijdelijk. De zedeloosheid op het internet. Tijdelijk. Je geld en je vakanties. Op zich niet verkeerd. Maar als dat je een en het al is. Tijdelijk. En als we zo in die tijdelijke dingen opgaan en in die tijdelijke dingen sterven, dan is er die wening. Dan is er die duisternis. Dan is er dat onuitblusselijke vuur. Lieve mensen, stel daar nu tegenover dat onuitsprekelijke geluk van Gods kinderen. Stel daar nou tegenover die zaligheid die nooit is af te meten. Die blijdschap die straks eeuwig op hun hoofden zal zijn. En dat eeuwig durend. Mag ik u nog eens lokken en nodigen? Hoor er aandachtelijk naar hem. Uw ziel zal leven. Er staat zoveel op het spel. Waar gaat u de eeuwigheid doorbrengen? Waar zal jij straks zijn? Als het deze week nou eens sterven zal worden. Als je alles achter moet laten. Wat dan? Dan, zo zegt de christen uit de catechismus, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. En dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren die na kortstondig ongeneugd. O ja, die versmaardheid van Christus in Gozen, het was maar kort. Maar straks eindeloos verheugd. Amen. Past ons om uw aangezicht nog te zoeken, om u te danken dat u ons in staat hebt gesteld om uw woord te verkondigen en te prediken. Mocht het, Heere, naar de zin en mening van uw geest zijn en wilt u er, o Heilige Geest, nog gebruik van maken. De twee wegen en de twee eindbestemmingen die ons zijn voorgesteld, En zoals het door uw oude knecht Mozes gezegd is, het leven en de dood heb ik u voorgesteld. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. O Heere, bind dat op onze harten. We kunnen zo vastzitten in de dingen van de tijd. We kunnen zo bezorgd zijn voor de dingen van de tijd. Maar druk die eeuwigheid toch op onze harten. En geef dat we deze avond, dit ogenblik, toch onze harten voor u mogen uitstorten. En mogen vluchten tot u. En Heere, wilt u geven dat we dan bewogen mogen worden. Om te leren geloven. En getrokken mogen worden door de liefde van Christus. Die vanochtend aan het kruis ons is voorgehouden. Waar hij bad voor de overtreders. Laat dat een overtreder hier in de kerk of thuis moed mogen geven. En laat het diegene die genade mogen kennen, uw kinderen, gesterkt de week in mogen gaan die we begonnen zijn. Bemoedigd vanwege de hoop, vanwege de belofte. Dat het lichaam der zonde en des doods ook tijdelijk is. Maar dat er straks een eeuwig prijzen van u zal zijn. En ongestoord, onbepaald, verheugd zijn in u. Waar geen duivel, waar geen zonde, waar geen gevolgen van de zonde meer zal zijn. Heere, schenk ons daar veel oefeningen en werkzaamheden mee. Wees u met ons het verdere van deze week. Heere, bewaar ons voor de boze en de zonde. Maak onze harten toch zacht. Verbreek harde harten door de prediking van uw woord. En leer ons te buigen, Heere, onder u en onder elkaar. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alle dingen, in het persoonlijke, in het maatschappelijke, in het gezinsleven. Ook als we aan het einde van een arbeidzaam leven zijn of als we geen werk hebben. Wees met de kinderen op school. Heere, geleid ze toch over onveilige wegen, bewaar voor ongelukken. Help ons in alle dingen, ook in het ambtelijke leven. Sterk de broeders op de huisbezoeken, de diakenen en de catechisaties ook. Heb dank voor alles wat u schonk, Heere. Dat deze dag hier in alle rust mag worden doorgebracht. Dank voor het werk van de koster, van de organisten, van allen die bezig geweest zijn ook in de onderwijzing van de kinderen. En ook in de komende week, Heere, wilt u met de verenigingen zijn, allen die daar een taak in hebben, zegen het, Heere, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steden herbouwen uit het stof. Het 14e van 69. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Ik vind dat echt zo leuk, hè? Ja, ja.
Is er?